Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 16, het eerste en het derde vers. Bewaar mij toch, o alvermogend God en getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. 16, vers 1 en 3. Wij openen het woord des Heren in de brief aan de Hebreeën. En we lezen uit die brief het zesde hoofdstuk, Hebreeën 6. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het zevende vers van Psalm 89. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Daarom, nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren, niet wederom leggende het fundament van de bekering, van dode werken en van het geloof in God en van de leer der dopen en van de oplegging der handen en van de opstanding der doden en van het eeuwige oordeel. En dit zullen wij ook doen indien God het toelaat. Want het is onmogelijk degenen die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw en afvallig worden, die zeg ik wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelf de Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Want de aarde die de regen menigmaal op haar komende indringt en bekwaam kruid voortbrengt voor degene door welke zij ook gebouwd wordt, die ontvangt zegen van God, maar die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk en nabij de vervloeking, welker einde is tot verbranding. Maar geliefde, wij verzekeren ons van u betere dingen en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij al zo spreken. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de arbeid der liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebt en nog dient. Maar wij begeren dat een iegelijk van u dezelfde naastigheid bewijzen tot de volle verzekerdheid der hoop tot het einde toe, opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt dergene die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. Want als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand die meerder was zat te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf, zeggende, waarlijk zegenende zal ik u zegenen en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. En al zo langmoedig verwacht hebbende heeft hij de belofte verkregen. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn en de eed tot bevestiging is hun een einde van alle tegenspreken, waarin God willende de erfgename der beloftenis overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid van zijn raad met een eed daartussen is gekomen, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liegen, een sterke vertroosting zouden hebben. Wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden, welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel waar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid.
Thank you.
Gemeente, beleiden wij ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, nog één keer staan we vanavond stil bij de leer der genade. We zijn bezig, 2 weken geleden daarmee begonnen, vorige week daarmee verder gegaan met het laatste onderdeel van deze leer over de volharding der heiligen. Vorige keer hebben we met elkaar de eerste 5 paragrafen van hoofdstuk 5 van onze Dordtse leerregels gelezen. Ik lees met u nu de paragrafen 6 en 7. Want God, die rijk is in barmhartigheid, neemt naar het onveranderlijk voornemen der verkiezing de Heilige Geest van de zijnen ook zelfs in hun droevig vallen niet geheel weg. En laat hen zo ver niet vervallen dat ze van de genade der aannemingen van de staat der rechtvaardigmaking uitvallen. Of dat zij zondigen ter dood of tegen de Heilige Geest en van hem geheel verlaten zijnde zichzelf in het eeuwig verderf storten. Want eerstelijk in zulk vallen bewaart hij nog in hen dit zijn onverderfelijk zaad, waaruit zij wedergeboren zijn, opdat het niet verga, nog uitgeworpen worden. Ten andere vernieuwt hij hen zeker en krachtig door zijn woord en geest tot bekering, opdat zij over de bedreven zonde van harte en naar God bedroefd zijn, vergeving in het bloed van de middelaar door het geloof met een verbroken hart begeren en verkrijgen, de genade van God die nu met hen verzoend is wederom gevoelen, zijn ontfermingen en trouw aanbidden en voortaan hun zaligheid met vrezen en beven des te naastiger werken. Laten wij samen bidden. Getrouwe God, we danken u ervoor dat we ook vanavond hier weer rondom uw woord mogen zijn en dat dat woord weer tot ons mag komen en dat we het daarom niet met menselijke vondsten of menselijke wijsheden behoeven te doen. Het zou ons niet baten, Heere, want alles wat de mens uitdenkt geeft geen antwoord op de meest wezenlijke vragen. Geeft geen uitweg uit de grootste problemen. Geeft geen licht in onze duisternis. Maar dat alles doet wel uw goddelijk woord. En zeker als het u behaagt om dat woord ook nog door uw Heilige Geest toe te passen. Als het u behaagt om door uw geest ons verstand te verlichten en ons hart te ontsluiten en uw woord in ons hart te doen neerdalen en het daar een kracht Gods tot zaligheid doet zijn. Heren, dan worden de grootste problemen opgelost. Het zondeprobleem, het probleem van het verloren zijn. Dan wordt de duisternis verdreven door het licht dat nu ontstoken is. En dat in de Heere Jezus, die zichzelf het licht der wereld genoemd heeft, zichtbaar wordt. Heere, mogen wij u dan ook niet alleen maar ootmoedig danken voor het feit dat u ons weer onder uw woord brengt, maar laat ons tegelijkertijd u ook hartelijk bidden en smeken om dat werk van uw Heilige Geest, waardoor het woord en de verkondiging van dat woord ons tot een eeuwige zegen mag zijn, voor het eerst in ons leven of bij vernieuwing. En Heer, het moet een keer voor het eerst zo worden. Want zoals we zijn van nature, krachtens onze geboorte, uit zondige ouders, afstammelingen van een gevallen ouderpaar in het paradijs al, zoals we van nature zijn, leven we zonder genade. En gaan we onze weg, zonder dat we er erg in hebben, een weg die naar het verderf voert. En zelfs al weten we dat, omdat het ons verteld is, omdat het bij onze godsdienstige opvoeding hoorde om het ons ook te vertellen, en zelfs al geloven we dat met ons verstand, dat we zondaren zijn, dan nog, Heren, dan kunnen we er zo gemakkelijk onder voortleven, dan verontrust het ons niet, dan houdt het ons niet bezig, dan drijft het ons niet uit tot u. Want in de grond van de zaak, alhoewel we het anders zeggen, geloven we het toch niet. Zouden we het wel geloven, dan was ons de rust opgezegd. En dan kon het niet meer langer zo. Dan lagen we voor u op onze knieën, worstelend en smekend en roepend om genade. Heren, daarom, het is voor de eerste keer in ons leven bij iedereen nodig dat dat woord als een kracht wordt gebruikt en wordt ervaren, waardoor ons de werkelijkheid van ons bestaan duidelijk wordt en waardoor we het gaan ontdekken dat we God kwijt zijn en hem niet meer kunnen missen. Dat het ons duidelijk wordt dat er maar één weg der verlossing is in de Heer Jezus Christus. En anders is er geen weg. En dat het dringend noodzakelijk is om die weg te gaan en door hem behouden te worden. Heren, waar nog geen waarachtige bekering is, wilt u die werken. Maar daarna blijft dat werk van uw Heilige Geest altijd nodig. Want zal er leven aan de ziel zijn, ook nadat we genade hebben ontvangen, dan zal opnieuw de Heilige Geest dat leven moeten wekken en verwakkeren. En dan zal er opnieuw honger naar uw woord moeten zijn, willen we er ook in verzadigd worden. En dan zullen we voortgang moeten kennen in het kennen en verstaan van uw woord. En dan zullen ons meer en meer van de rijkdommen van de schrift moeten duidelijk gemaakt worden. En dan zullen we ook keer op keer dienen te ondervinden, Heren, dat dat woord maar niet één keer, maar altijd weer het middel is dat u gebruikt om de weg der zaligheid bekend te maken. Mogen we dan ook bij vernieuwing ondervinden, o God, dat u met de krachtige en heerlijke werking van uw Heilige Geest in ons midden zoudt willen zijn. En wilt u geven dat juist ook in het leven van hen die u de Heere kennen en die toch zo vaak weer van u afdwalen en misschien wel heel bewust een verkeerd pad zijn ingeslagen, dat ze mogen terugkeren, o God. We hoorden zojuist dat onze belijdenis en we vinden het in de schriften terug. En het mag vanavond ook onze aandacht hebben dat gij het werk dat u begonnen bent nooit zult laten varen. Dat u uw volk en erfdeel nooit zult begeven. Ook al begeven zij u wel en laten ze u vaak wel aan hun plaats en keren ze zich vanuit hun verdorven aard soms ook weer van u de Heere af. O God, u bewaart het onvergankelijke zaad dat u gebruikt hebt toen u hen de wedergeboorte schonk. U bewaart het, Heere, en u houdt uw werk vast. Maar dan moet het iedere keer weer opnieuw gebeuren, dat ze in een weg van waarachtige bekering tot u de Heere terugkeren. We vragen van u, Heere, dat u dat ook zou willen doen. En laten we dan al maar eerlijk beleiden dat daar steeds weer alle aanleiding voor is. In het geschiedenis van het volk Israël wordt het duidelijk, Heere, dat u de getrouwe gebleven bent, maar dat er van hun kant van trouw weinig te bespeuren was. En als dat volk van de oude dag dan in allerlei opzichten een illustratie is, en dat als hun gedrag een illustratie is van hoe het volk des Heren zich altijd weer gedraagt en hoe ze altijd weer zich betonen, Heren, dan is er ook voor hen die u vrezen steeds weer alle aanleiding om in verootmoediging tot uw genadetroon te vluchten met opnieuw de belijdenis: vergeef ons onze zonden en scheld ons kwijt wat wij misdeden. Heren, dan moet gedurig weer het werk van uw Heilige Geest ondervonden worden. Zal er opnieuw de beleving zijn van de gemeenschap met de hemel. Zal er opnieuw zijn de verborgen omgang met God. Mogen we u bidden, Heren, om die dingen, al die dingen, al die noodzakelijke dingen in ons midden als gemeente te werken en in onze eigen harten en levens tot stand te brengen en te onderhouden. Zegen gij al de arbeid die in uw koninkrijk mag gebeuren, vandaag, maar ook op andere dagen. Heren, laat uw woord toch een middel in uw hand zijn en wilt het zo ook gebruiken om veler ogen nog te openen en om mensen voor u en voor uw dienst te winnen. In ons eigen land en ook daarbuiten, in een wereld die van u afvalt, in een wereld die in veel opzichten in duisternis en in ellende verkeert. Heren, betoon het dat gij de genadige en de barmhartige zijt. Wilt u zo uw werk doen, Heren, en alle arbeid in uw koninkrijk dienstbaar stellen aan dat werk dat gij doet en doen zult naar uw eigen belofte. Denk aan degene die gij over ons gesteld hebt en onder wier regering wij verkeren. Zegen ook hun werk en zegen ook ons volk. Heren, we kunnen niet pleiten op enige gerechtigheid aan onze kant. Want is er nog eigenlijk wel gerechtigheid onder ons volk? In naam wel. Maar denkt u er ook zo over? Heren, en is het onder ons hoe langer hoe meer werkelijkheid geworden waarvan gij in uw woord ook spreekt, dat de zonde een schandvlek van de natie is? Kijkt u zo naar ons Nederlandse volk? Kijkt u zo naar ons, naar onze regering? Kijkt u zo naar al degenen die tot dat volk behoren? Als mensen op wie een schandvlek ligt, omdat de gerechtigheid ontbreekt, en als de gerechtigheid die een volk verhoogt ontbreekt, dan vernedert een volk zich en dan verlaagt een volk zich. O Heere, en wat is er dan te verwachten? Wat hebt u in de geschiedenis van de landen en de volkeren in deze wereld al bewezen? Iedere keer weer als er rijken ten onder gingen en als uw oordelen over een volk kwamen. Heere, bewaar ons ervoor en geef waarachtige terugkeer tot u. Geef waarachtige bekering bij hoog en bij laag. Geef het ook bij ons vorstenhuis. Laten we uw naam mogen erkennen, Heren, dat er weer een prinses geboren mocht worden vandaag. En dat prinses Maxima het leven heeft mogen schenken doordat u het haar gaf aan een kind. Laat dat kind mogen opgroeien in gezondheid en laat het mogen groot worden. Kon het zijn ook in de vrezen van uw naam. Bij u zijn geen onmogelijkheden, Heren. En ook degenen die in hoogheid zijn gezeten en die als prins of prinses geboren zijn, ze moeten het toch leren om van genade te leven. O God, wilt u dan daar ook werken en uw genade betonen en uw gunst bekendmaken. Neem ons zo genadig voor uw rekening, Heren, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 116, het tweede, derde en vijfde vers. 116, vers 2, 3 En 5, ik lag gekneld in banden van de dood, och Heer, och wie het mijn ziel door u gered, en gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht. Gods kinderen onder de toelating des Heren soms diep kunnen vallen. En de vraag komt dan op, gaan ze dan toch nog verloren? En blijkt het dan toch nog te vergeefs om op de Heren te vertrouwen? Kan het dan toch nog misgaan? Als een mens nu eenmaal de toevlucht genomen heeft tot de Heren en als hij van de Heren genade ontvangen heeft om in de weg der verlossing te gaan en de Heere, de zaligmaker, te leren kennen en op hem te vertrouwen, kan het dan door allerlei hele ernstige dingen in zijn leven, waardoor hij het zicht op de Heere kwijtraakt en waardoor hij toegeeft aan de boze lusten van zijn zondig hart, en daar zijn toch heel wat van die boze lusten overgebleven, en die oude natuur die is nog lang niet dood, kan het dan onder invloed van die verkeerde invloeden van binnen en van buiten toch nog een keer misgaan? Nee, de Heere blijft de getrouwe. Hij heeft gezegd, en dat heeft betrekking op al degenen die hem vrezen, klein en groot, dat hij ze niet zal begeven en dat hij ze niet zal verlaten. Het kan best wezen dat sommige van hen die belofte is heel speciaal op hun hart gebonden gekregen hebben. En dat zij het heel speciaal als een dierbaar woord van de Heere in hun leven mogen koesteren. En er zo ook in het persoonlijk geloofsleven echt op hebben leren betrouwen en de Heere er ook keer op keer op mogen wijzen. Heere, dat heb u toch zelf gezegd en dat hebben u in leven toch ook nog eens een keer duidelijk herhaald. Het kan best wezen dat dat voor sommige van Gods kinderen een belofte is die heel speciaal aan hun hart is toegepast. Maar dat wil niet zeggen dat het alleen voor die van Gods kinderen geldt. Ook als de Heere die belofte niet op een hele speciale manier aan het hart toepast, als een antwoord op de worstelingen van de ziel bijvoorbeeld, ook als de Heere dat nooit doet, dan is het toch voor al Gods kinderen waar. Ik zal u nooit begeven en ik zal u nooit verlaten, want hij blijft getrouw. En daarom mag de belijdenis ook belijden, en dat mag de belijdenis dan doen omdat de Heere dat eerst zelf heeft voorgezegd. En u weet nog wel, belijden is eigenlijk naspreken. Belijden is naar de letterlijke betekenis van het woord dat daarvoor in het Grieks gebruikt wordt, naspreken of hetzelfde zeggen. Hetzelfde als wat? Als wat God gezegd heeft. Geloofsbelijdenis is herhalen wat de Heere gezegd heeft, instemmen met wat de Heere gezegd heeft, amen zeggen op wat de Heere gezegd heeft. Wel nu, de geloofsbelijdenis mag dat woord van de Heere ook herhalen, dat hij zijn geest, die hij in de uren van de wedergeboorte gegeven heeft, aan een zondaar nooit geheel wegneemt. Hij laat, als hij toestaat dat zij vallen, hij laat het nooit zo ver komen dat ze uit de genade en de staat der rechtvaardigheid uitvallen. Hij bewaart ze. Er is nog een mogelijkheid, en zo eindigt de paragraaf 5 van Dordtse leerregels 5. Er is nog een mogelijkheid voor hen dat ze het vaderlijk aangezicht Gods weer zullen zien. Maar dan wel op voorwaarde dat er aan hun kant een hartelijke en een oprechte bekering is. Kan dat dan? Kunnen zij die gevallen zijn, zoals Petrus en David en nog zoveel anderen, kunnen zij die gevallen zijn dan nog weer vernieuwd worden? Spreekt de Bijbel niet van mensen bij wie dat onmogelijk geworden is? Lazen we daar ook niet van in het 6e hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën? Daar gaat het in vers 4 tot en met 6 over mensen Ja, dat zijn toch echt kinderen Gods. Verlicht geweest, de gaven, de hemelse gaven gesmaakt, deel hebben gekregen aan de Heilige Geest. En die dan toch afvallen. En zegt de schrijver van de brief daar dan niet van dat het onmogelijk is zulken weer te vernieuwen tot bekering? Dan sluit de Heere toch zelf de deur? Dan blijkt toch dat het wel mogelijk is om af te vallen. En vinden we een dergelijk woord ook niet in een van de brieven van de apostel Petrus. Namelijk de tweede brief waarin hij schrijft over mensen die nadat ze tot de kennis van de Heere en zaligmaker Jezus Christus gekomen zijn. Nou, dat is toch wat. Dan hebben ze kennis gekregen aan de Heere Jezus Christus als Heere en zaligmaker. En dan zijn ze de besmettingen van de wereld ontvloden. En dan worden ze er toch weer ingewikkeld en ervan overwonnen. En dan gaat het met die mensen, zegt Petrus, echt van kwaad tot erger. En dan worden ze tenslotte toch overgegeven aan het verderf. Wel, als er dan zulke woorden in de schrift staan, zoals in 2 Petrus 2 en in Hebreeën 6, kunnen we het dan nog volhouden? En kunnen we dan met onze belijdenis dan blijven belijden dat de Heere als de getrouwen het niet zal toelaten dat ze zullen vallen en dat hij zijn Heilige Geest nooit geheel van hen wegneemt en dat ze toch nog weer in de weg der bekering zullen worden teruggebracht? Ja, het woord van God spreekt inderdaad in bepaalde gevallen over de onmogelijkheid van vernieuwd worden tot bekering. Maar de Bijbel leert ook dat de vernieuwde bekering wel mogelijk is. En dan hangt het er maar helemaal van af over wie we het hebben, over wie het gaat. David viel heel droevig. Ik hoef u die geschiedenis niet allemaal op te halen, want ik denk dat die ons allemaal wel voor de aandacht staat. Als het gaat over de zonde van David, dan denkt iedereen natuurlijk aan wat hij misdaan heeft toen hij de huisvrouw, de vrouw van een ander, Bathseba, naar zijn paleis haalde en overspel met haar had. En de verschrikkelijke gevolgen daarna van de moord op Uria. Enfin, ik hoef u dat allemaal niet in de brede te releveren. Het was ontzaggelijk. Droevig. En wat heeft hij over zichzelf een geestelijke duisternis gehaald? En wat heeft hij door zijn zonde het ongenoegen van de Heere opgewekt? En wat heeft hij de naam des Heeren doen smaden? Petrus, die discipel die zo trouw bleef en dacht dat hij trouw zou blijven, en die de eerste was om de Heere te verloochenen. Droevig gevallen. En ze hebben de verschrikkelijke droevige gevolgen van hun val ondervonden. Ze hebben meegemaakt wat er in het vijfde paragraaf van de Dordtse leerregels in het vijfde hoofdstuk staat. De verschrikkelijke gevolgen van het kwaad. En toch, de Heere laat ons in zijn woord weten dat ze de weg teruggevonden hebben. En dat ze weer opgericht zijn uit hun diepe val. En dat deden ze niet zelf, maar dat deed God. Hoe kwam dat? Omdat de Heere hen kende. En hadden ze hem wel verloochend. De Heere Petrus had wel gezegd, ik ken die mens niet. En zo berachtig als God leeft, echt, ik ken hem niet. Maar de Heere had dat nooit van Petrus gezegd. Hij had nooit tegen iemand, ook niet tegen de duivel, gezegd, ik ken Petrus niet meer. Nooit zou de Heere dat gezegd hebben. En als een schaap van de goede herder was dit schaap veilig. Ook al had de wolf hem te pakken. Ook al had de leeuw hem bijna verscheurd, De briesende leeuw die rondging zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Ook al had de duivel hem op zijn zeef. En laat de duivel het bijna voor elkaar om Petrus in het eeuwig verderf te storten. Door deze verschrikkelijke zonde van liegen en valse eedzweren en ontrouw worden en de meester aan de kant zetten. Maar als schaap van deze herder is hij toch veilig. En wordt hij uit de klauwen van de beer en uit de bek van de leeuw gehaald. Net op tijd. Over zulke mensen gaat het in de zesde paragraaf. God trekt zijn geest van hen nooit geheel terug. Er was in Petrus' geval toch de voorbidding van Christus. Ik heb voor u gebeden. Een gebed dat verhoord is. Zo goed als dat elk gebed van Christus verhoord wordt. Dat was toch de blik van Jezus. Jezus zich omkerende zag Petrus aan. En dat was een blik met een verwijt als u wilt. Maar het was ook een blik waaruit de liefde sprak. Gekrenkte liefde, gekwetste liefde, verdrietig gemaakte liefde, teleurgestelde liefde, maar gebleven liefde. En daarom, ze kunnen de geest wel bedroeven. Maar ze begaan niet de onvergeeflijke zonde. God laat niet toe dat ze de genade helemaal kwijtraken. Het is onmogelijk om iemand die geboren is, ongeboren te laten zijn. Klopt toch? Dat prinsesje dat vandaag geboren is, dat is nooit meer in een ongeboren staat terug te brengen. Dat is nooit meer in een staat terug te brengen van niet meer bestaan. Iemand die wedergeboren is, kan nooit meer onwedergeboren worden. Kan gewoon niet. Nee, de Heere verlaat hen niet geheel en al. Wat de Heere wel doet, en dat zie je bij David en bij Petrus, en dat zie je ook bij anderen die op eenzelfde manier eigenlijk vallen en uit de val weer opgericht worden. De Heere kan zich wel terugtrekken. De Heere houdt wel bepaalde werkingen van zijn genade en van zijn geest in en in. En er kan zelfs ook wel, en je ziet dat bij David ook, er kan zelfs ook wel een bepaald proces van verharding optreden. Zodat anderen soms zeggen, hoe is het mogelijk dat hij zo en zo geworden is? Je kunt er helemaal niks meer van bespeuren. Van de vroegere verborgen omgang met God en van de vrezen des Heren. Maar ondanks al die dingen, de Heren, ik zeg het maar weer, laat ze niet uitvallen. Waarom doet de Heren dat eigenlijk niet? Nou, ik zei u al, omdat de Heere getrouw is. Maar laat ik het nog een keer releveren. Het werk van de zaligheid, dat is een werk van de drie enige God. Daar heeft de Vader een bepaald werkzaamheid in en de Zoon en de Heilige Geest eveneens. Stel nou eens voor dat de Heere een zondaar die hij heeft lief gehad, toch liet vallen. Voor altijd. Dan zou de Heere daarmee uitspreken dat hij zich vergist had. Toen hij zo iemand van eeuwigheid al lief had. Wat was er nou in die mens voor God om hem lief te hebben? Is de Heere in zo'n zondaar teleurgesteld? Blijkt hij toch meer zondaar te zijn dan de Heere gedacht had? Is het toch erger met die zondaar dan dat de Heere voorzien had? Ach, de Heere heeft alle dingen van eeuwigheid geweten en hij heeft precies geweten wat voor een mens David was. En hoe David zich zou openbaren. God is in al zijn werken van eeuwigheid bekend. En de Heere, de alwetende God, heeft ook geweten wat er zou gebeuren met David. En wat hij zou doen en hoe hij zich zou gedragen. En toch heeft het de Heere niet weerhouden om David te verkiezen. En David lief te hebben. Als verkiezing afhankelijk zou zijn geweest van Davids gehoorzaamheid. En van Davids geloof en van Davids trouw, dan zou de mogelijkheid aanwezig zijn dat de Heere gezegd heeft, zou hebben tegen David. Maar nu je je zo gedraagt, David, nu is het uit tussen ons. En voor altijd. Maar het heeft nooit is nooit afhankelijk geweest van David en van zijn geloof en van zijn trouw en van zijn volharding en van zijn toewijding aan de Heere. Daar was het niet van afhankelijk. God deed het niet om Davids wil. Dus hoeft hij zijn hele plan niet te veranderen. Ook als David tegenvalt, valt hij God wel tegen? Of had de Heere er ook al op gerekend? En had de Heere er ook al in voorzien? Bovendien, een man en mens als David, en of je nou David noemt, of je noemt Petrus, of je geeft hem nog weer een andere naam, ze zijn niet alleen van eeuwigheid door God bemind, maar ze zijn ook door Christus gekocht. En ze liggen in de voorbidding van Christus. Hij bidt voor hen. Zoals hij uitgesproken heeft in het 17e hoofdstuk van het Johannesevangelie, het hoge priesterlijk gebed. En dat is een gebed dat doorgaat. En nu aan de rechterhand van zijn vader leeft hij altijd om voor zijn volk te bidden. Als hij ze nou met zijn bloed gekocht heeft en in zijn voorbeden stuk voor stuk, naam voor naam, maar ook een gedachte dat de Heere al de zijnen, waar ook in deze wereld, stuk voor stuk en naam voor naam in zijn gebed aan zijn vader opdraagt. En dat hij ze stuk voor stuk in zijn hart draagt en in zijn hart hen weggelegd heeft. Als hij ze nou met zijn bloed heeft gekocht en met zijn voorbeden gedenkt, is het dan bestaanbaar dat hij op een gegeven ogenblik zou zeggen, nou heb ik ze niet meer gekocht. En nou heb ik het nooit serieus bedoeld met mijn voorbidding. En als de Heilige Geest in het mensenleven begon te werken en de genade van de nieuwe geboorte gaf, en als de Geest toen zijn intrek nam in zo'n leven en ging inwonen, ligt het dan ook niet in het werk van de Heilige Geest opgesloten, dat hij dat niet meer ongedaan zal maken en dat hij niet meer voor goed en voor altijd definitief zal vertrekken? En dat zijn de redenen. Ze liggen in God. Ze liggen in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat zijn de redenen die er zijn waardoor een kind des Heren nooit een bepaalde grens meer over kan steken. Als ze hun zondige natuur ongeremd konden uitleven, dan was het oversteken van die grens wel mogelijk. Dan konden ze zondigen de zonde tot de dood. Maar God weerhoudt ze op een gegeven ogenblik. En hij stelt bij die laatste grens, als ze er al bijna zijn, heel duidelijk zijn hand beschermend voor hen. Zodat ze niet verder kunnen. Integendeel, zodat ze daar vandaan terugkeren. Als dan David gelegen had, was hij doorgegaan. Ook toen Gods hand zwaar op hem drukte. En toen hij het benauwd en bang had. En toen zijn geweten hem plaagde. Maar toen hij toch niet wilde bukken. Zijn zonde bleef bedekken. Als dan David gelegen had, was hij toen verder gegaan en had hij de zonde tot de dood gedaan. Maar voordat hij dat kon doen, stuurt God die profeet. En roept die David terug. En zelfs toen de profeet kwam, zou David nog in zelfverharding doorgegaan zijn. Want hij wist wel precies aan te wijzen waar de fout, waar de zonde in het leven van die man lag. Waarin Nathan dat verhaal vertelt over die rijke man en de arme man en dat ooilam enzovoort. Toen wist David wel precies te zeggen, hij is een kind des doods. Sloeg zijn hart hem toen niet? Denk het wel. Maar hij lette er niet op. En God moest nog verder. En de profeet had nog een boodschap. En toen werd de vinger van Nathan op de profeet, op de koning gericht. Recht op het hart van de koning. Gij zijt die man. En toen brak David. Door dat woord van Nathan, nee. Maar daar kwam de geest in mee. En als de geest erin meekomt, is het onwederstandelijk. En dan valt David in de schuld. En dan komt er waarachtige bekering. En David en Petrus zijn niet de enigen die gevallen zijn. Er zijn er nog meer. Je kan denken in het Oude Testament aan Hiskia. Dat is ook triest zoals dat leven eindigt. Als hij na die wonderbare redding uit zijn dodelijke ziekte en allereerst al die wonderbaarlijke redding van Jeruzalem dat belegerd werd door de Assyriërs. Als hij na die ervaringen waarin hij de trouw van de Heere ondervonden heeft en de uitreddingen van de Heere heeft gekend en de antwoorden van de Heere op zijn smeekgebeden, zijn worstelingen in de stilte voor Gods aangezicht. Als hij dan daarna in hoogmoed vervalt. En de gasten uit dat vreemde land die gehoord hebben dat hij zo wonderbaarlijk genezen is. Al de schatten van zijn huis en van het huis des Heren laat zien om daarmee te pronken. En zichzelf een bepaalde positie te geven. Zodat hij mee zal tellen onder de koningen van deze aarde. En zoals de Bijbel zegt, de Heren geen vergelding doet. Voor de weldaad aan hem bewezen. En je kunt denken aan Jona. Je zal toch niet ontkennen dat Jona een kind des Heren was. Maar zie hem dan eens zitten onder die wonderboom. Mopperend en mokkend en ontevreden met de Heren. Omdat de Heren langmoedig is over Nineveh. Denk eens aan Jacob. En heel wat keren in Jacobs leven blijkt dat hij niet is zoals hij moest zijn. Heel wat keren in Jacobs leven geeft hij de blijk van dat er toch nog een arme zondaar is. Een Simson. Moet je hem daar zien in de schoot van Delila. Moet je hem daar zien als hij zijn geheim, zijn Nazireer geheim onthult. Moet je hem daar zien als hij met uitgestoken ogen in de tempel van Dagon in het land van de Filistijnen zijn kunsten moet vertonen. Gevallen, diep gevallen, smaad op de naam des Heren gelegd, de gemeenschap met de Heren voor een tijd lang verbroken, geplaagd in hun geweten, maar ze komen allemaal terug. Die laatste grens hield God hen tegen. Er was een punt dat ze niet verder konden zondigen. Om zichzelf voor eeuwig te verderven. God stopte hen. Want ze waren van hem. Gekocht met Christus bloed. Geheiligd door Christus geest. Doet de Heere dat nou altijd? Ja, gemeente, dat doet de Heere altijd. Bij al de zijnen. Maar er zijn er toch ook die de Heere toestaat te vallen en die hij niet tegenhoudt. Die daarom wel verloren gaan. En die ook niet meer eens tot bekering gebracht kunnen worden. Was het dat niet wat we lazen in het zesde hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën? En dat is geen wonder, dat begrijpt u best, dat de Arminianen zich iedere keer weer op dit schriftgedeelte, naast een paar andere, maar vooral ook op dit schriftgedeelte beriepen, om te bewijzen dat het helemaal niet waar is, dat de Bijbel de volharding der heiligen leert. Dat zie je toch hier. Wie zal durven ontkennen dat het hier om heiligen ging? En die volharden niet. Integendeel, die komen om. En er is niet eens bekering voor hen. Ja, het gaat hier toch wel degelijk om Gods kinderen. Zou het niet? Moet je zien, ze zijn verlicht geweest. Nou, dat heeft de mens nodig. En is het niet een van de dingen die de Heilige Geest bewerkt als hij een zondaar wederbaart? Verlicht hij dan het verstand niet? Laat hij dan de mens niet dingen zien die hij nog nooit eerder gezien heeft? Opent hij dan zijn blinde zondaarsogen niet, zodat hij gaat ontdekken in het woord van God vooral, Gods genade, zodat hij gaat ontdekken wat het betekent om zondaar te zijn? En heeft dat geen uitwerking in zijn leven? Het is een groot voorrecht om verlicht te zijn geweest. En de hemelse gave te hebben gesmaakt. Dat is ook niet gering. De gave uit de hemel, wat het dan ook mogen zijn en wat de schrijver van deze tekst er dan ook mee mag bedoelen. Het gaat om een gave uit de hemel. En die geeft de Heere toch alleen maar aan zijn ware kinderen. Dat is toch een bijzondere ervaring om uit de volheid van Christus te ontvangen. Hemelse gaven. Ze hebben deel ontvangen aan de Heilige Geest. Nou, weer een van die zaken die toch alleen maar aan Gods kinderen geschonken worden. We moeten toch deel hebben aan de Heilige Geest. Aan het werk van de Heilige Geest. Dat is toch een van de rijkste geschenken die de Heere kan schenken aan een verloren zondaar. Dat de Geest intrek wil nemen in zijn hart. Ze hebben het goede woord Gods gesmaakt. De krachten van de toekomende eeuw gesmaakt. Het woord Gods is in hun leven dierbaar geworden. Ze hebben er smaak in gekregen. Dat woord is van betekenis geworden. Dat heeft effect gekregen in hun leven. Daardoor is hun leven veranderd. Gemeente, maar dat zijn toch alleen maar ervaringen die er zijn in het leven van ware gelovigen. Hoe kunnen ze dan toch wegvallen? Is het dan toch niet waar? Zijn we dan toch misleid en gaan onze Dordtse leerregels er ons dan in voor om ons dingen voor te spiegelen waar we misschien wel een hoop vertroosting uit denken te kunnen hebben, maar die als het erop aankomt toch niet waar zullen blijken? Hebben we dan tevergeefs gehoopt? Hebben we ons dan tevergeefs laten vertroosten met de boodschap dat de Heere de getrouwe is en dat hij de werken van zijn handen niet zal laten varen? Is het dan tevergeefs om te steunen op een belofte van de Heere? Dat de Heere gezegd heeft, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Neemt de Heere dan toch zijn Heilige Geest wel weer eens helemaal weg? Want ze vallen. En er staat zelfs dat ze afvallig worden. En dan staat erachter, en dan kunnen ze ook nooit meer vernieuwd worden tot bekering. Dan gaat die deur toch dicht. En die gaat nooit meer open. Ik zei al, het is begrijpelijk dat dit woord en andere woorden, maar dit vooral door de Arminianen gebruikt is als een argument tegen de leer van de volharding der heiligen. En toch hebben ze geen gelijk. En toch hoef je er ook niet bang voor te wezen dat ze misschien wel gelijk zullen krijgen. Want de gelovigen waar hier sprake van is, zijn geen echte gelovigen. Ze hebben er wel de gedaante van. Een gedaante van godzaligheid, dat kun je dus hebben. Maar ze hebben de kracht er niet van. Ze hebben wel bepaalde ervaringen. en ook nog indrukwekkende ervaringen. En ze kunnen ook nog dingen vertellen waar een ander jaloers op is. Maar als het op het wezenlijke aankomt, dan hebben ze dat niet. Ze waren verlicht. Ja, ja, ze hadden dus licht. En dat is geen licht dat ze van zichzelf hadden, dat is geen licht dat mensen ontstoken hadden, maar dat was licht dat van boven kwam. Ze hadden kennis. Ze hadden een bepaalde mate van inzicht. Ze wisten de dingen van Gods woord, de dingen hoe een mens zalig wordt. Daar wisten ze van, dat wisten ze heel goed. Maar die verlichting was geen vrucht van wedergeboorte. Die ging niet gepaard met de vernieuwing van het hart. Dat was geen vrucht van het werk van de Heilige Geest in de bijzondere zin. Het was een, zo kun je het zeggen, een algemeen werk. Komt dat dan voor? Tuurlijk. En dat vind je in de Bijbel ook. Het sterkste voorbeeld is het voorbeeld van die valse profeet die door de koning van de Moabieten gehuurd was om Israël te vloeken, Bileam. Maar Bileam kon het volk helemaal niet vloeken, want de Heere legde zegenspreuken in zijn mond. En de ogen, zo zegt hij het zelf, de ogen van Bileam zijn geopend. Zijn ogen zijn verlicht geweest, zodat hij zelfs in de toekomst van Israël kon kijken en kon aankondigen wat de Heere zou doen met dat volk. Hij kon zelfs met de verlichte ogen aankondigen dat de Heere een ster zou doen opgaan in Jacob. En het gebeurde eeuwen later pas. Ja, of dat kan, dat de mens verlicht is geweest en toch persoonlijk erbuiten staat. En dat andere dan, dat ze de hemelse gaven gesmaakt hebben. En het goede woord Gods gesmaakt hebben. Ja, dat hebben ze gesmaakt. Wat is dat? Iets smaken. Dan neem je het in je mond. En dan proef je het. En als je goed wil weten wat je proeft, dan denk je er goed bij na en dan hou je het een poosje in je mond en dan heb je het inderdaad gesmaakt. Maar smaken is nog niet het voedsel tot je nemen. Het eten. Het in je lichaam opnemen. Het voedsel in bouwstoffen voor je lichaam omzetten. Oh ja, ze waren door het woord bekoord. En ze hebben er misschien wel hun werk van gemaakt om dat woord te bestuderen. Omdat ze er smaak in hadden. En ze hebben er misschien wel hun werk van gemaakt om dat woord ook aan anderen door te geven. Ze waren door het woord bekoord. Maar niet bekeerd. En dat is verschil. En ze deelden in de Heilige Geest. Ja, ook dat. Er was een bepaalde werking van de Heilige Geest in hun leven. Maar die geest was niet gaan wonen in hun hart. Hij was niet in hun hart ingetrokken. Hij had van buitenaf wat op hen ingewerkt. Ze waren net als een ruit. Een ruit waardoor het zonlicht naar binnen valt. Waardoor de warmte van het zonlicht de kamer verwarmt. Maar voel eens aan die ruit. Die is koud. Zo waren zij. Ze lieten wel het licht doorschijnen, zodat het anderen verlichtte en verwarmde misschien nog wel. Maar ze waren er zelf koud bij. Wel bepaalde werkingen van die geest, maar het waren algemene werkingen. Geen werk van bijzondere genade. En dan kan het nog misgaan met een mens. Want dan is hij, ondanks alles wat hier staat, toch nog geen echt kind van God. Hij kan er heel dichtbij zijn. En toch er niet bij horen. Gemeente, dat is ontzaglijk ernstig. En dat moet er ons toch wel toe brengen. En niet alleen maar dit, maar dat vinden we in de schrift ook zo menigmaal. Dat moet er ons toch wel toe brengen. Als je tenminste ernst maakt met je ziel. En als je tenminste gegronde hoop wilt hebben voor je arme ziel. Om je biddend voor Gods aangezicht te onderzoeken. En de Heere te vragen, Heere, doorgrond mij. Als het er nou zo dichtbij kan komen en toch niet het echte is. Als het gevaar zo groot is dat ik me laat misleiden door wat de duivel aan surrogaat produceert. Om me dan te geloven dat ik met dat surrogaat ook gered ben. Als dat nou het gevaar is dat me bedreigt, Heere, is het dan niet dringend nodig dat u mij doorzoekt en als dan blijkt bij uw onderzoek dat ik op een schadelijke weg ben, haal me er alsjeblieft vanaf. Ik kan het werk van zelfonderzoek eigenlijk zelf niet eens doen. Want ik zou toch geneigd zijn om mezelf weer wat wijs te maken. Maar doe gij dat werk, Heere, en breng mij op de enige weg. Nou, gemeente, dat element vinden we hier en dat element vinden we meer dan één keer in het woord van God. En omdat we het in het woord van God vinden, slaan we het in de prediking niet over. Al is het geen geliefd onderwerp en al zijn er mensen die er eigenlijk niet van willen horen. En al is het voor iedereen een pijnlijk onderwerp. En al wordt het soms ook wel eens ervaren door degenen die toch oprecht de Heere vrezen, dat bij zo'n boodschap de schrik hen om het hart kan slaan. Dat ze in oprechtheid gedacht hadden dat ze de Heere hadden mogen ontmoeten in hun leven. En dat ze op bepaalde punten kunnen wijzen waar toch uiteindelijk uit blijkt dat de Heere het goede werk begonnen is. En die nou met zo'n boodschap, met zo'n woord als Hebreeën 6 vers 4 tot 6 toch de vrees om het hart voelen slaan. Zou ik me dan toch vergissen? Zou ik me dan toch zelf wat wijs maken? Misschien zijn er mensen die bij het lezen van zo'n woord en bij het horen van zo'n woord benauwd worden. Ben ik misschien ook zo iemand? Staat daar nou mijn beeld getekend? Ben ik zo'n Bileam? Ben ik zo'n Demas? Zal ik straks nog als een huichelaar openbaar komen? Zal dan blijken dat ik niet meer ben dan een dwaze maagd of een dwaze bouwer die geen fundament onder zijn levenshuis had en die geen lamolie in de lampen had en dus ook niet klaar ben om uit te gaan de bruidegom tegemoet en zal ik dan straks de deur toch nog gesloten vinden. Wat betekent Hebreeën 6? Dat mensen die zo dichtbij gekomen zijn en dan afvallen, dat die niet meer tot bekering kunnen komen. En dan is het nog niet eens waar dat al zulke mensen die een gedaante van Godzaligheid hebben, nog een keer een punt bereiken dat ze vallen en afvallen. Nee, noodzakelijk is dat niet eens. Sommigen blijven tot aan hun dood toe. Tot het moment waarop ze voor de rechterstoel moeten verschijnen, heel rustig voortleven. En ze sterven soms ook nog in het volste vertrouwen dat alles in orde is. En dat ze naar Jezus gaan. Ze geloofden toch dat ze bepaalde kenmerken hadden. En dat was hen zo ook voorgehouden. Op deze manier hadden ze voorlichting gekregen. Op deze manier hadden ze in de prediking het horen vertellen. En op deze manier was het in het pastoraat hen ook aangepraat. En ze hebben nooit leren onderscheiden tussen waar en vals. Maar als zij afvallen, kunnen ze niet meer terug. Ze kruisigen de Heere Jezus opnieuw. En de Heere geeft ze over. Maar wat er nou met Gods kinderen gebeurt, als de Heere werkelijk zijn kinderen het woord van God doet smaken, dan blijft dat eten niet in hun mond. Dan zegt Jeremia, als ik uw woord gevonden heb, heb ik het opgegeten. Daar heb je het hele verschil. En dan kun je het onderscheid al weten ook in je leven. Heb je het alleen maar geproefd? Of heb je het opgegeten? En is het in je leven een kracht tot zaligheid geworden? Zulke vallen niet af. Dan zeg ik maar weer wat ik zo pas zei. Daar zorgt de Heere voor dat ze niet afvallen. Waarom niet? Omdat de Heere het onverderfelijk zaad in hen bewaart. En omdat hij dat zaad wat hij in hen geplant heeft, in de wedergeboorte, dat onverderfelijke zaad, want ze zijn geboren, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk en onverderfelijk zaad. En daarom zijn ze zelf ook, net zo goed als het zaad waaruit ze geboren zijn, onverderfelijk. Omdat dat zaad in hen bewaard blijft, gaat het gebeuren wat er bij David gebeurde, wat er bij Petrus gebeurde, wat er bij al Gods kinderen gebeurde, hoe ver ze ook weg waren, waar ze ook terechtgekomen waren, in welke doornbossen ze ook zich weggezondigd hadden, in welke ravijn ze ook gestort waren, gaat gebeuren dat de herder ze weer vindt en dat de herder ze op zijn schouder neemt en dat de herder ze terugbrengt. Gaat gebeuren dat ze in de weg van vernieuwde bekering tot de Heere terugkeren. En dan gaan ze kennen, en daar heb je nou een aantal van die merktekenen die onze Dordtse leerregels her en der ook noemen, die merktekenen van de ware christenen noemen ze maar, de kenmerken der genade. Dan gaan ze kennen, ik ben in paragraaf 7, dan gaan ze kennen het bedroefd zijn naar God, opdat zij over de bedreven zonde van harte en naar God bedroefd zijn. Dan krijg je er smart over, dat je tegen de Heere gezondigd hebt. Een bedroefd zijn, dat betekent dat je je zonde gaat bewenen. Dat zie je en dat hoor je David toch ook doen. Dat zie je toch bij Petrus ook. Zodra die blik van Jezus door hem gezien is. En zodra de Heilige Geest hem via dat hanengekraai indachtig maakt wat de Heere gezegd had. En zodra hij tot de ontdekking komt dat dat woord van de Heere door hem niet geloofd is. Zie je wat er gebeurt bij Petrus, hij. En dan kan hij het daar niet meer uithouden. Dan is die plek een plek waar de grond onder zijn voeten brandt. En waar alles tegen hem getuigt. En dan kan hij die blikken van de mensen om hem heen niet meer verdragen. Dan moet hij weg, dan moet hij de eenzaamheid in. En hij naar buiten gaande weende bitterlijk. Droefheid. Naar God. Over het kwaad. En het pijnlijkste in die droefheid is dat Petrus niet weet hoe hij het nou weer goed moet maken. Dat Petrus niet weet hoe hij weer naar zijn heiland terug moet. Dat Petrus niet weet hoe dit nog een keer hersteld kan worden. Nee, dat zijn dus geen droefheid over de gevolgen van de zonde. Die kende Judas ook wel. Maar dat is droefheid over de zonde zelf. Dat is droefheid vanwege het besef dat hij, Jezus, die daar gebonden voor zijn rechter staat, en bespot en bespuwd gaat worden, door Petrus niet geloofd is. En dat hij zijn meester daarmee zoveel smarten heeft aangedaan. En zijn meester zo heeft gekrenkt. Om hem niet te geloven. En om eerder te geloven in zijn eigen goedwillendheid en in zijn eigen vastberadenheid en in zijn eigen trouw. Dan te geloven wat de meester zei. Droefheid naar God. En dat is er in het leven van hen die afgeweken zijn en die door de Heere teruggebracht worden. En ze gaan ook terug. Ze weten niet hoe ze terug moeten, maar de Heere brengt ze zelf op die weg. En hij zal ze voeren met gewenen, met smekingen zal hij ze voeren. En ze komen op die plek waar ze hun hart voor de Heere uitstorten. En waar ze zich helemaal herkennen In Psalm 51 bijvoorbeeld, of in een andere boetepsalm. En waar ze met die woorden van die door God geïnspireerde Bijbelschrijvers hun eigen nood hem klagen en hun eigen begeerte hem bekendmaken. En daar blijft het niet bij, want als de Heere ze zo terugbrengt met een verbroken hart en een verslagen geest, dan gaat hij waarmaken dat hij heelt de gebrokenen van harte. En dat hij ze verbindt in hun smarten. Als die vader van de verloren zoon zijn zoon terug ziet komen en hoort wat hij te zeggen heeft, dan sluit die vader hem in de armen en dan geeft hij hem te ervaren: jongen, je bent welkom hier. Ik stuur je niet weg. Je bent me niet te smerig en te vuil. Je bent niet te lang weggebleven. Je bent welkom hier. Vergeving in het bloed van de middelaar, door het geloof met een verbroken hart begeren. Dat is ze tegen de Heere zeggen: vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Vergeving in het bloed van Christus begeren en dan ook verkrijgen. Want wie zo bidt en wie zo smeekt en wie zo met dat verbroken hart bij de Heere terechtkomt, die mag ook ondervinden dat de Heere zegt, zoals hij het David liet horen: de Heere heeft uw misdaad weggenomen en hij heeft uw zonde verzoend. Om het bloed van Christus. Om dan in de begeerte van de ziel, en dan kun je niet rusten voordat je het tegen de Heere gezegd hebt: Heere, vergeef het toch en scheld het me toch kwijt en reken het me niet toe. Maar wilt u om Christus wil genadig verzoening doen? En je kunt niet rusten, je kunt niet nalaten om dat gedurig weer te bidden. En je kunt niet tevreden zijn dan wanneer de Heere tot je zegt: ik heb uw misdaad verzoend. Vergeving begeren en verkrijgen. De genade van God die nu met hen verzoend is, wederom gevoelen. Dacht u dat die verloren zoon dat niet gevoeld had? Dat was geen kwestie van: oh, nou heeft mijn vader het gezegd en nou ben ik weer thuis en dan ga ik eens kijken hoe het er hier uitziet. Nee, hij heeft het gevoeld. Hier is nou je hele innerlijk bij betrokken. En als God in gunst op je neerziet, en als de Heere zijn woord opent en tot je ziel spreekt, en als de Heere door zijn geest getuigenis geeft in je binnenste, dan voel je er ook echt wel wat bij. Dan is dat geen redeneergeloof. Maar dan is dat zo aan de ene kant verslagenheid en verbrokenheid, en aan de andere kant een onbeschrijfelijke en onuitsprekelijke vreugde en verwondering. God ziet niet in toorn op me neer. De Heere stuurt me niet weg. De Heere laat me niet vallen. De Heere verloochent me niet. Maar hij is nog dezelfde. Zoals hij nu met me handelt en zoals hij nu tot me spreekt, zo heeft hij het in het verleden ook wel eens gedaan. Maar ik had het me wel onwaardig gemaakt dat hij het ooit nog weer zou doen. En nou blijft en blijkt hij toch dezelfde te zijn. Ik, de Heere, zo ga je het dan begrijpen, wordt niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen van Jacob, niet verteerd. Is het wonder dat er dan op volgt dat ze zijn ontfermingen en trouw gaan aanbidden. Want daar was ze toch aan te danken. Zijn ontfermingen. Als die er niet waren geweest, dan was hij om te beginnen dan nooit tot inkeer gekomen. Dan had je nooit op een gegeven ogenblik halt gehouden. Dan was je doorgegaan in je afval van hem en in je verderf en jezelf in het verderf stortte. Maar het is zijn ontferming die me een halt toeriep. Het is zijn ontferming die me onmogelijk maakt om verder te gaan. Het is zijn ontferming dat die Nathan op mijn pad plaatste. Het is zijn ontferming dat die blik van hem mij trof. Het is zijn ontferming dat dat mijn hart brak. Het is een ontferming dat de schuldbelijdenis geboren werd in mijn binnenste. Het is een ontferming dat ik die mocht uitspreken. Het is een ontferming alleen dat zijn vader armen weer om me heen geslagen zijn. Het is een ontferming alleen dat de vader gezegd heeft, deze mijn zoon was dood en hij is weder levend geworden. Wat zou de jongen nou anders doen dan de ontfermingen van zijn vader en de trouw van zijn vader aanbidden, hem alleen alle eer geven. En voortaan hun zaligheid met vrezen en beven des te naastiger werken. Want als je er dan toch één ding van geleerd hebt, dan is het dat je bang moet zijn voor de zonde. Als je er dan toch één ding van geleerd hebt, dan is het toch dat de zonde zo dodelijk is. Dat de zonde zo'n gifplant is. Dat de zonde zoveel schade berokkent aan je eigen ziel en zoveel oneer aan God en aan Christus. Zou je dan niet met des te meer ijver en met des te meer naastigheid in de wegen des Heren wandelen en je zaligheid met vrezen en beven uitwerken? O ja, met vrezen en beven. Want de zonde is zo machtig en je ligt zomaar weer onderuit. En daarom, Heren, houd me vast. Heren, doe me dicht bij u schuilen. Heren, laat u me alstublieft niet los. Trek uw ogen niet van me af. Waak over mijn leven. Wees een vurige muur rondom mij. Bescherm mij tegen alle listen van de vorst der duisternis. En verlos me van al het kwaad. Zo in een teer gemoed, met een teer gemoed te leven. En te wandelen in de wegen des Heren. En dat draagt dan ook vrucht. Want wat zei de Heer Jezus tegen Petrus? Wat zei de Heer Jezus toen hij aankondigde dat Petrus op de zeef van Satan zou zijn? Petrus, en als je nou straks weer terug bent en je bent weer bekeerd en je hebt ingezien wat je gedaan hebt, versterk je broeders dan. En wat doet David? Als David weer terug is, dan hoor je hem bidden, laat om mijn zware val uw goedheid toch niet van Sions burgerenwijk. Dan krijg je met een ander te doen. Met het lot van een ander dat op je ziel gebonden wordt. En als je zelf van die genade weer mag leven, gun je dat ook aan je medemens. Amen. We zingen op Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. danken dat mensen gered worden. En dat mensen gered blijven. Het is aan u en aan u alleen te danken dat de duivel het toch niet wint. En dat de zonde hen toch niet uit de hemel houdt. Het is aan u en daar danken we u voor en daaraan bidden we u om aan u te danken. Dat mensen die geneigd zijn tot alle kwaad en die ook na ontvangen genade nog zoveel inwonend verderf met zich meedragen, toch niet een keer de grens, de laatste grens overgaan en zondigen tot de dood. Heere, u bewaart ze. En dat is hun behoud. U kocht ze met uw bloed, Heere Jezus. U doorwoont ze met uw geest en u bewaart ze ook. Want u hebt ze van eeuwigheid gekend. En daarin ligt het nou allemaal vast. Heere, wat een stof tot aanbidding voor hen die waarlijk tot de uwen mogen behoren. Maar wat kan het ons ook een schrik geven, Heere, als we horen dat het er dichtbij kan komen. En dat het er heel erg op lijken kan en dat het er toch niet is. En wat is het dan nodig? En we kunnen dan ook niet anders meer. En als we waarlijk genade hebben, dan willen we ook niet anders meer. Dat u ons doorzoekt en dat u het ons laat weten. Niet dat we het aan onszelf moeten overlaten en dat onze conclusie ons dan maar moet vertroosten. Maar dat we het van u horen en weer horen en weer horen. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. En dan ligt het in uw woord vast, Heere, hoe u dat laat weten. Dan komt er die droefheid. Dan komt er die schuldbelijdenis. Dan komt er die worsteling. Dan komt er die roep om genade. Dan komt er het verkrijgen van uw goddelijke gunst, dan komt er die aanbidding, dan komt er dat tere leven, dat leven waarin we met des te meer ijver ons toerusten en zetten om onze zaligheid te werken met vrezen en beven. Heren, wij vragen van uw heilig uw woord aan onze harten. Spreek erdoor tot een ieder van ons. Het mocht in de afgelopen weken gaan om het feit dat u door genade zalig maakt en niet anders. En dat het genade alleen is die redt van het verderf. En dat het genade alleen is waardoor het in een mensenleven gaat veranderen. Waardoor die mens dan straks ook de hemel mag gaan bewonen. Genade, enkel genade van eeuwigheid tot eeuwigheid. Genade van God de Vader, van God de Zoon, van God de Heilige Geest. Heere, leer ons daarvan leven. Leer ons zien hoezeer we dat nodig hebben. Leer ons zien ook hoezeer dat beschikbaar is. Hoe gij het daarom ook laat verkondigen en aanprijzen. En hoezeer ge gewillig zijt om er zondaren deel aan te geven. Heren, we vragen u om uw onmisbare zegen op de prediking over de leer der genade. Schenk het ons om Jezus wil. Amen. Psalm 139, het 14e vers. Gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt de zegen des Heren met u. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.